Welkom bij de podcast Kritisch Bekeken. Deze podcast maken we namens de Vrije Gedachte. En vandaag zijn we bij de vijfde aflevering alweer. En die zal gaan over het onderwerp homeopathie. Vandaag hebben we ook een speciale gast die is aangeschoven. Catharine de Jong. We gaan zo even vragen wie ben je en wat doe je eigenlijk allemaal. En we hebben natuurlijk Teun, onze steun en toeverlaat, weer die ook aanwezig is. Goed, Teun zal gedurende dit gesprek ons filmpjes laten zien, ons kritische vragen stellen. En Teun, ga van start.
Als we meteen met een filmpje willen beginnen, of willen we eerst met Catharine?
We willen natuurlijk eerst weten wie Catharine is en waarom ze hier vandaag is aangeschoven.
Zou ik zeggen, stel je voor, Catharine.
Nou, mijn naam is Catharine de Jong. Ik ben anesthesioloog. Ik werk in kindertandartspraktijken en dat doe ik met veel plezier. Daarnaast ben ik secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ik krijg heel veel brieven binnen van mensen die klachten hebben over alternatief behandelaars. En dat houdt mij ook 2 dagen in de week bezig.
Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk de reden ook dat we weer hebben uitgenodigd voor die expertise.
Ik heb enig verstand van zaken.
Juist, ja. Nee, daar zijn we heel blij mee. Wat we eigenlijk altijd doen in onze podcast is dat we kijken naar zelfbenoemde experts. En die zelfbenoemde experts vinden wij op YouTube, waar ze hun eigen filmpjes hebben gemaakt en over hun expertise vertellen. Wij gaan vandaag naar verschillende filmpjes kijken van die zelfbenoemde experts, homeopaten in dit geval. En op basis daarvan gaan we kijken van, is dat iets zinvols of is dat niet zinvol?
Nou, dan heb je meteen al het eerste verschil met normale artsen. Een normale chirurg of huisarts zal nooit een reclamefilmpje voor zichzelf op YouTube zetten.
Nee.
Dus als iemand op YouTube een filmpje zet over hoe fantastisch hij iets of iemand kan behandelen, eerste red flag, dat deugt niet.
Exact. Nee, heel belangrijk, een red flag. Ik heb het al eens eerder genoemd, maar alternatief therapeuten, ja, die praten graag over zichzelf en over alle wonderen die ze verricht hebben. We zullen straks een aantal anekdotes zien van prachtige genezingen die hebben plaatsgevonden. Maar op hun website zie je altijd dat bij Over Mij een heel verhaal over die persoon zelf staat. Eigenlijk alleen maar complimenten aan zichzelf geven. Dat zul je bij huisartsen niet zien. Je leest er ook niet over dat ze een slechte jeugd hebben gehad en daardoor zijn gaan studeren, et cetera.
Nee, heel veel alternatief behandelaars die hebben een lang verhaal op hun website staan waarin ze vertellen over zichzelf en een crisis in hun leven waarna ze het licht hebben gezien en een cursus zijn gaan doen en alternatief behandelaar worden. Een normale arts heeft een naam en zijn BIG-registratienummer en zijn specialisme op de website staan en de tijden van het spreekuur en waar je dus een assistente kan bereiken en that's it. Dus hoe langer het verhaal dat een behandelaar over zichzelf vertelt, des te meer moet je op je teller passen. Een lang verhaal over je eigen weg naar behandelaar worden is de tweede red flag.
Exact. Ja, eigenlijk komt het vaak neer op ervaringsdeskundigen. In plaats van een medische opleiding of een opleiding op het gebied van psychologie, hebben zij ervaringen, psychische problemen gehad, wat je net noemde. Of ze hebben medische trajecten gehad die niet succesvol waren binnen de reguliere zorg. En dat zijn voor die personen.
Ze hebben vaak zelf dan een succesvolle behandeling ondergaan bij een alternatief behandelaar, denken ze. En dan denken ze, oh, dit is fantastisch, dat wil ik ook gaan doen.
Ja.
En dan vallen ze voor de in het cursuscircuit, zeg maar. Hè.
Precies.
Heel vaak mensen zonder voldoende vooropleiding om te beseffen dat de cursus onzin is. Hè. Maar ze worden binnengehengeld in het cursuscircuit. En dan wordt ze voorgespiegeld van, als jij nou maar deze cursus doet, dan kan je een zelfstandig behandelaar worden. Dan kun je je eigen praktijk opzetten en dan kun je zelfstandig mensen behandelen. En zo werkt het niet in de geneeskunde. Een arts heeft een gymnasium- of ateneumopleiding. 6 jaar geneeskunde gestudeerd, fulltime op wetenschappelijk niveau, hè, academisch niveau.
Ja.
En daarna 4 tot 6 jaar specialistenopleiding. Dat is ook een zware fulltime opleiding op universitair niveau. En wie denkt dat hij met een cursusje homeopathie daar tegenop kan, die heeft er niet veel van begrepen.
Nee, nee, helemaal niet eens.
Ja, ik zat een beetje te denken om inderdaad misschien het niveau van, nou ja, amateurisme, maar ook te laten zien. We gaan hier in een eerste filmpje kijken naar een meneer die weliswaar het beschrijft. Hij geeft ook aan, dit is niet hoe het normaal gesproken zou werken. Maar hij probeert het globaal uit te leggen. Tegelijkertijd zou je denken, als dit daadwerkelijk werkt en goed zou zijn, waarom dan niet in een goede labsetting met een goede uitleg. Maar goed, deze meneer legt het even vanuit, ik denk, zijn woonkamer uit.
Ja, dit is een expert op het gebied van homeopathie.
Ja.
En hij zal basisprincipe hier toelichten.
Ja.
Middels een korte demonstratie.
Geneesmiddelen in de homeopathie.
U ziet hier 4 glaasjes staan. De ene is met een bruine oplossing. De andere zijn voor een derde gevuld met water. En we gaan er even vanuit dat die flesjes die gevuld zijn met water 100 druppeltjes bevatten. En dit kan bijvoorbeeld een oplossing zijn van de plant anemoon. Dat heet de pulsatilla. En die pulsatilla heeft een hele tijd gestaan in alcohol. De plant hebben ze laten staan in alcohol, zodat alle werkzame stoffen in alcohol zijn getrokken. Daardoor is die nu bruin geworden. Dus wat we dan doen als we een homeopathisch middel van die anemoon willen maken, dan nemen we 1 druppeltje hiervan en dat laten we in dit glaasje vallen. Vervolgens doen we een dekseltje erop en gaan we 100 keer schudden.
Nou, een duidelijke uitleg. En als we kijken naar de basis uitgangspunten van homeopathie, heb je er eigenlijk 3 hele belangrijke. Dus we hadden het eerder over gehad over het gelijke met het gelijke bestrijden.
Ja.
Qua ziekteverschijnselen, dus bijvoorbeeld een brandnetel zal irritatie aan de huid opleveren. Nou, als je een geïrriteerde huid hebt, dan zou een oplossing van brandnetel middels verdunning en schutwerk geneesmiddel, zoals ze dat dan zelf noemen.
Ja, of als een bepaalde middel misselijkheid tot gevolg heeft, dan kun je met de verdunning van dat middel misselijkheid behandelen.
Ja.
En dat is onzin en dat is al 200 jaar onzin. Zo werkt het niet.
Nee, precies, want het is inderdaad al ruim 200 jaar. Want de bedenker van homeopathie, dat was Samuel Hahnemann. Die man die leefde van 1755 tot 1843. En dat is natuurlijk al een tijdje geleden. En ja, de geneeskunde stond toen nog in de kinderschoenen, zeg maar.
Destijds konden artsen ziektebeelden beschrijven. Maar pas vanaf 1880 weten we dat bacteriën bestaan. Rond die tijd is ook de röntgendiagnostiek uitgevonden. De scheikunde ging vooruit. Scheikundigen konden veel beter stoffen isoleren uit planten enzovoort. Dus de geneeskunde van voor 1900 was tamelijk primitief. Daarna is het heel hard vooruit gegaan. Maar in de homeopathie is niet veel veranderd. Dat is nog steeds à la 200 jaar geleden. En het feit dat er geen vooruitgang is in dat vak is ook alweer een red flag.
Ja.
Dat je hier niet mee bezig moet houden.
Nee, en zoals natuurlijk deze meneer laat het verdunningsprincipe zien. Waarbij je zou zeggen dat de werkzaamheid, als die er is, steeds minder zou worden. Echter wordt hier dus beweerd dat het iets toevoegt aan het geheel. Maar misschien kunnen we dat laatste stukje van deze meneer nog even bekijken en ze beweringen
want
erbij.
De procedure is nog niet helemaal af. En het verdunningsconcept zal deze meneer verder toelichten.
Dus uiteindelijk heb ik hier 3 glazen staan met hier de oertinctuur. Deze is dus 100 keer, 1 druppel op 100 druppels is 1/100ste verdund. Van die 1/100ste verdunning hebben we weer 1 druppel genomen, hebben we weer op 100 delen gedaan. Dat is 100 tot de tweede macht, dat is 10.000. En van die 10.000 oplossing hebben we weer 1 druppel gedaan, hebben we hierin gedaan. En dat is dus 100 tot de derde macht en dat is 1 miljoen. Dus wat hier in het derde glas zit, is een miljoenste gedeelte van wat in de oorspronkelijke stof zat. Maar Hahnemann ontdekte dat het niet alleen het verdunnen is, maar dat het vooral het schudden is. Dat je vooral door het schudden de energie van de materie vrijmaakt. Dus eigenlijk, naarmate we meer gaan verdunnen, wordt de materie heel snel minder, maar wordt de energie steeds meer.
Nou ja, heel interessant. Deze meneer moet een cursusje wiskunde nog even herhalen, want 10 tot de derde is 1000 en niet 1 miljoen. Maar de verdunning die hij maakt is wel 1 op de miljoen. Hij doet het fout, want je moet schudden op een in leer gebonden boek. Dus hier deugt helemaal niets van. En verder, je voegt geen energie toe die zinvol is in het kader van een behandeling. Dus zodra je het woord energie hoort, dan is dat een red flag. Hier heb je te maken met een zinloze alternatieve behandelwijze.
Precies. Soms komen ze ook met het argument aan dat het water een geheugen heeft.
Ja, nou, water heeft een geheugen, ja. Maar dat is ongeveer 1 miljoenste seconde lang. En ja. Dan is het weer vergeten. Dus ja. Tegen de tijd dat jij het dopje op het flesje hebt gedraaid, is het middel vergeten wat het ook weer moest doen. Dus forget it, dat
jammer,
het geheugen
jammer.
Van water een zinvol werkingsmechanisme ja. is in de homeopathie.
Nee, want als we zeg maar water uit Amsterdam zouden gebruiken, zou je daar heel veel resten van cocaïne en andere drugs in terug kunnen vinden.
Ja, verdunde cocaïne. Dus daar word je totaal hot op de botel van met een hoge bloeddruk. Dus gevaarlijk.
Ja, dus als water een geheugen zou hebben, dan zouden al die elementen die daar vroeger ook in hebben gezeten er nog steeds in aanwezig moeten zijn, maar dan hele
ja, en als verdunning zou werken en je verdunt je biertje 2 keer 1 op 10... Hè, dan zou je stomdronken moeten worden van één slokje.
Ja.
Iedereen die de middelbare school heeft gevolgd en goed heeft opgelet bij natuurkunde en scheikunde, die snapt dat homeopathie niet kan werken. Ja. Dus als iemand wel in homeopathie gelooft, dan mag je eigenlijk wel zeggen dat hij de middelbare school stof niet goed heeft begrepen en verteerd.
Nee, precies, want wat je zegt, daar komt het eigenlijk op neer. Het is geloven.
Het is een secte, het is geloven.
Ja. Het is nergens wetenschappelijk onderbouwd, ook al pretenderen heel veel homeopaten dat wel zo is.
Ja, als ik 40 jaar onderzoek naar de effectiviteit van homeopathische middelen even voor je moet samenvatten, geen effect.
Nee.
Kijk, ook als je niet weet hoe een middel werkt, dan kun je wel onderzoek doen naar de effectiviteit van een middel. En dat is uitgebreid gedaan, 40 jaar lang. En als je alle onderzoeken van goede kwaliteit, die methodologisch kloppen, als je die op een rijtje zet en dan kijkt, wat hebben we nu aan effectieve homeopathische middelen waar we echt wat mee kunnen in de gezondheidszorg, dan is het resultaat gewoon 0,0.
Ja.
Ja, er is nooit meer dan een placebo-effect. En dat placebo-effect is kortdurend en dooft snel uit. Dus daar heb je niks aan.
Nee, precies. Dus eigenlijk iedereen die zich er tegenwoordig nog mee bezighoudt, is gewoon eigenlijk heel erg hardleers. Alle feiten spreken
Het is bijgeloof.
Ja.
En ik zie homeopathische middelen als een ritueel in bijgeloof. Kijk, zowel in de gezondheidszorg als in het gewone leven zijn heel veel rituelen.
Ja.
En in feite, dat soort rituelen leren we als kinderen al aan. Hè? Als je als kleuter doktertje speelt, dan leer je al van, nou, de pop is ziek.
Ja.
De pop moet naar de dokter, de pop krijgt een pilletje en de pop wordt beter. En dus dat ritueel is er al heel vroeg ingesleten. En dat hou je als volwassene dan vol. Ik ben ziek, ik moet gerepareerd worden, ik ga naar de dokter en de dokter geeft mij een middel en ik word beter. Nou, dat is mede de basis van het placebo-effect, hè, dat met een ritueel aan een verwachtingspatroon wordt voldaan.
Ja.
Als een middel niet werkt, dan werkt het niet.
Nee, precies.
En als je goed op jezelf let, dan gaat je dat opvallen.
Ja. Teun, we hebben nog een filmpje van een expert.
Ja, nou, dat sluit een beetje aan waar jullie het net over hadden. Ja. Wetenschappelijke studies, dat eigenlijk, nou ja, ze zijn er wel, maar ze zijn vaak niet goed. En wanneer ze goed zijn, is er geen conclusie.
Dan is de conclusie dat het niet werkt. Als de studies goed zijn,
precies.
Dan is de conclusie, het werkt niet.
Het werkt niet. Maar deze meneer denkt toch echt dat je dat allemaal verkeerd ziet. Laten we even luisteren naar hem.
Laat maar zien.
Wanneer het allemaal maar kwakzalverij zou zijn, dan zou mijn praktijk niet zo druk zijn en die van mijn collega's ook niet. Homeopathie is een geneeswijze die preventief op de eerste plaats wil werken. We willen de afweersysteem van de mensen zo sterk maken met bepaalde homeopathische middelen, dat het menselijk lichaam adequaat kan reageren op ziekmakende prikkels die in de maatschappij of in hun omgeving dus plaatsvinden. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, om te zorgen dat mensen niet ziek worden.
Ja, dit vind ik ook altijd herkenbaar. Hebben we een paar keer over gehad. Het verantwoordelijk zijn voor je eigen ziektebeeld. En dat is toch wat deze meneer eigenlijk weer een beetje zegt. Hè? Dat je moet, het is preventief, dus je moet het innemen. Dan word je niet ziek. Dus als je ziek bent geworden, ja, dan is dat toch een beetje je eigen schuld.
Ja. Ja, victim blaming is een klassieker bij alle alternatieve behandelwijzen. En homeopaten doen daar ook heel erg aan. Als een alternatieve behandeling niet aanslaat, dan komt dat omdat jij het verkeerd hebt ingenomen. Dus je hebt je homeopathische college ingenomen, het werkt niet. En dan zegt zo'n homeopaat, ja, maar hebt u misschien uw tanden gepoetst? Ja, want als je je tanden gepoetst hebt met tandpasta, dan werkt het homeopathische middel niet meer. Of hebt u misschien koffie gedronken? Ja, als je koffie drinkt, dan werkt je homeopathische middel niet meer.
Ja.
De homeopaat heeft altijd een smoesje waarom zijn middel niet werkt. Hè? En als iemand wel beter wordt, omdat hij gewoon spontaan geneest, dan gaat de homeopaat met het succes met de eer strijken.
Ja, ja. En hij doet nu, denk ik, nog een iets gedurfdere uitspraak. Laten we even luisteren
wat hij zegt.
De laatste tijd is het ook zo dat ook voor kankerpatiënten er hele grote mogelijkheden liggen om zich onder homeopathische behandeling te begeven. Eventueel in relatie tot de reguliere geneeskunde of ook in samenwerking met de reguliere geneeskunde. Het probleem is echter alleen dat wij de goede middelen wel hebben, maar dat in de reguliere geneeskunde men erg afwijzend staat tegen het gebruik van die homeopathische middelen. Niet omdat ze niet zouden werken, maar vaak puur uit onwetendheid. Regelmatig komen wij tegen, wanneer wij met huisartsen of met specialisten praten over bepaalde dingen, dat wij erg schrikken hoe weinig kennis er eigenlijk bestaat over wat wij doen als homeopaten. En dat vinden wij heel erg jammer. Wij kunnen van hun een hoop leren, maar de laatste tijd zijn ontwikkelingen zo in de homeopathie dat
ook wat van hen kunnen leren om het af te ronden?
Nou, ik weet niet over welke ontwikkelingen die het heeft in binnen de homeopathie. We hadden net geconcludeerd dat het al 200 jaar stilstaat.
Nou ja, wij als artsen schrikken ook altijd heel erg van wat homeopaten niet weten. En wij schrikken vooral heel erg van de onzin die ze hun klanten wijsmaken. Behandelen kan altijd, maar als een behandeling niet zinvol is, dan moet je er geen tijd en geld en moeite aan besteden. En homeopathie is echt zinloos. En bovendien, die man zegt dat hij spreekt met huisartsen en medisch specialisten. Ik heb toch 35 jaar carrière in het ziekenhuis achter de rug. Ik heb nog nooit een homeopaat in het ziekenhuis gezien. En huisartsen, daar komen ze ook niet over de vloer. Dus Dat contact is er niet. En medisch specialisten en huisartsen die bij hun gestonde verstand zijn, die weten heus wel dat ze van homeopaten niets te leren hebben.
Ja, ja precies.
Het kwalijke wat ik vind, is hier dat hij toch al eigenlijk aangeeft dat jullie toch maar eens even beter de studieboeken in moeten duiken. Maar ook simpelweg omdat hij dus, hij zegt, de middelen werken. Dat is wat hij zegt. Wij hebben
ja, daar wou ik het net over hebben. Hij doet natuurlijk wel een statement alsof er bewijs is dat die middelen werkzaam zijn in de bestrijding tegen kanker. En dat is nogal een uitspraak. En ben ik benieuwd of hij dat op een enige manier zou kunnen onderbouwen. En,
hij doet de bewering, dus hij moet met het onderzoek komen dat aantoont.
Ja.
Maar zo gaat dat niet in de gezondheidszorg. Als jij met iets komt en jij doet daarover de bewering dat het effectief is, dan is het aan jou om dat onderzoek te doen en aan te tonen dat het effectief is. En je moet dat onderzoek zo beschrijven en publiceren dat andere mensen in andere ziekenhuizen dat onderzoek opnieuw kunnen doen. Om te kijken of ze tot hetzelfde resultaat komen. En dat is er allemaal niet.
De bekende dus peer review.
Ja, het is een loss of lodder bewering waar we niks aan hebben.
Nee. Nee, maar het gevaar is natuurlijk wel dat dit soort mensen... We zien het hier gewoon gebeuren. Publiekelijk, op internet. Ja, ja. Gewoon grootse uitspraken doet.
Hij doet ongegronde gezondheidsclaims. En als hij dat concreet doet over een bepaald middel... dan kun je daar een klacht over indienen bij Stichting Reclamecode bijvoorbeeld.
Ja. Ja, wat we eigenlijk steeds terugzien bij dit soort personen... is dat ze gebruik maken van anekdotes. En daar moeten we het mee doen. We moeten geloven dat daar succesvolle resultaten zijn geboekt. Als ze hun vak serieus zouden nemen... zouden ze zelf een intern onderzoek starten... waarmee ze de buitenwereld zouden kunnen overtuigen... van nou kijk, we hebben hier onderzoek gedaan... dat voldoet aan alle... eisen die er aangesteld worden qua repliceerbaarheid,
et cetera. Maar dat is ook een klassieker. Als een alternatief behandelaar anekdotes over genezing op zijn website heeft staan, is dat weer een red flag. Een normale dokter doet dat niet.
Exact. Nee, ik heb bij mijn huisarts geen succesverhalen allemaal met testimonials op de website gezien.
Maar testimonial goed, wegwezen.
Ja. Een andere veelgeziene tactiek is het overnemen van jargon. En dit is een meneer die daar ook weer een mooi voorbeeld van geeft... hoe die toch wel woorden aan elkaar reigt... waar je niet meteen de betekenis van weet. Daar moet je even over nadenken. En eigenlijk is hij dan alweer 3 zinnen verder... voordat je er überhaupt over nagedacht hebt. En zo word je vaak een beetje gevangen. En het lijkt erop ook dat die meneer de interviewster... weten overtuigen daarvan.
Homeopathische middelen gaan op de plek van de ziekte zitten, maar zijn kunstmatig. En omdat het kunstmatig is, wordt het door ons afweer heel goed herkend. Dit hoort niet bij mij, daar moet ik tegen reageren. Maar het zit op de plek van je natuurlijke ziekte. En daar wordt het tegenovergestelde van gemaakt. Of door die kunstmatige ziekte, prikkel van een homeopathisch middel, ontstaat een grote drang voor natuurlijke gezondheid. Dus je herstelt jezelf. Het is alleen aan mij als homeopaat om de symptomen juist te duiden. Waar komen ze vandaan? Mm. Is het vanuit de erfelijkheid? Is het door geneesmiddelgebruik? Is het omdat je in een slechte relatie zit of financieel debakel hebt? Of is het een epidemische ziekte? Want daar moet ik op voorschrijven. Dus ik moet wel, wat noemen ze met een duur woord etiologie, moet wel de ontstaansgeschiedenis weten om daar heel gericht op te komen.
Een heerlijk onzinverhaal. Homeopaten beweren altijd dat ze de weerstand verhogen. Hè? Dat is wat je ook hebt. Je gaat naar een homeopaat en je krijgt een middel om de weerstand te verhogen. En dat kan helemaal niet. Iedereen heeft gewoon weerstand tegen ziektes. We komen allemaal gemiddeld per dag 10 nieuwe virussen of bacteriën of parasieten tegen. En de meeste kennen we wel, dus daar hebben we gewoon weerstand tegen. En je kunt je weerstand helemaal niet van buitenaf verbeteren door middelen in te nemen. Hè, stel dat je je weerstand werkelijk kunt verbeteren, dan zou je ook auto-immuunziekten kunnen uitlokken. Hè, als jouw weerstand te veel wordt opgepept. Dus een onzinverhaal, hè? Als iemand dat noemt, verhogen van de weerstand, dat is weer een red flag, dat je met een foute alternatief behandelaar te maken hebt.
Ja, deze meneer kan er wat van. Die heeft prachtige babbeltjes. En deze meneer was zo interessant dat we ook meerdere filmpjes van hem hebben. Omdat we enorm verbaasd waren over alles wat hij uitkraamt aan onzin.
Ja, ik zie het soms ook als een beetje gesprekstechnieken. Ik zie dat ook op andere manieren wel bij mensen... dat ze een soort common ground met je proberen te vinden... en van daaruit eigenlijk zeggen van, daar zijn we het eens. Dus is het vervolg, moet je het hier ook mee eens zijn. En je ziet hoe hij dat ook doet, iets heel logisch zegt... wat eigenlijk een beetje stom is, maar het is heel logisch... waardoor je de meeste mensen toch wel een beetje vangt in je verhaal meteen... Het beginnen met een waarheid en dan van daaruit.
Nou, je zou het ook kunnen zien als verbale sedatie.
Ja.
Kijk, hij is heel aardig en lief en vriendelijk. Hij heeft een onzinverhaal waar geen touw aan vast te knopen is. Omdat hij vriendelijk is, word je gedwongen te luisteren. Maar aan het eind van het verhaal ben je eigenlijk nog geen fluitwijzer. Maar hij heeft je wel in je greep. Ja. Het is inderdaad een gesprekstechniek.
Ja, en ik denk ook de interviews, dat die...
Die is kritiekloos.
Kritiekloos is en die zegt overal ja en amen op. Ja. En op die manier kan hij natuurlijk ook zoveel...
Is ook het platform, hè? Ik bedoel, het is ook natuurlijk...
Hij had mij uit moeten nodigen.
Maar goed, laten we naar de volgende kijken.
En let vooral op hoe die met een heerlijke stelling begint, die gewoon waar is. Dat klopt ook wat hij zegt.
Dode mensen worden niet ziek. Levende mensen worden ziek. Zie je? Dus het probleem van ziek zijn is het probleem van de fysiologie, van de functie, van de levenskracht. En die verstoring die laat zich corrigeren onder invloed, onder stimulans van kunstmatige ziektepotenties. Want de homeopathische middelen worden vaak verdunningen genoemd, zijn ze ook. Maar het gaat met name om de energetische component. Ze zijn geënergetiseerd. Mm. Die geven een energetische impuls aan ons energielichaam.
Ja.
En dat volgens de basale natuurwet, dat we kunstmatige ziekte geven en daardoor het natuurlijk herstel, de bevordering van de natuurlijke gezondheid stimuleren. En dan neemt de weerbaarheid toe.
Dus dan activeer je eigenlijk het zelfgenezend systeem wat we al hebben, activeer je daarmee.
Ja.
Maar het is ook weer geen touw aan vastgenomen, verstoorde levensenergie enzovoort. Ook alweer als je het woord energie hoort en het woord balans, red flags, dit is een foute alternatieve behandelwijze.
Ja. Maar hij begon natuurlijk prachtig met...
Ja, hilarisch.
Dode mensen worden niet ziek. Ja, dat zijn we denk ik allemaal wel mee eens.
Ja, maar er zit absoluut geen logica in wat hij zegt. Het is de ene onzinbewering na de andere onzinbewering. Het is werkelijk, het is te veel om er iets op te zeggen.
Klopt. Nou, laten we verder kijken, want...
We hebben nog één stukje van meneer waarin die nog wat leuke... Een leuke weer een anekdote. Hè? Dus het is een verhaal. We moeten aannemen dat het gebeurd is en waar is.
Ja.
En hier.
Want deze meneer is zeg maar expert op het gebied van homeopathie, ook behandelaar. En later gaan we hem ook nog terugzien als opleider. Ik kwam nou eenmaal heel veel voor in onze Google search results. Dus ja, een topper is het, ja. Vandaar dat we hem hier ook een paar keer laten zien.
Ja, en hier. Hier gaat hij een wat alledaagse behandelen. Laten we kijken.
Ja.
Ik kwam een jongen terug uit, met de gipsvlucht uit Zwitserland, geloof ik, of Oostenrijk. Hij had zijn bovenbeen gebroken. Nou, het bovenbeen is het grootste bot in ons lichaam. Maar ja, je kunt niet voelen of die gebroken is, hè, waar die gebroken is. Dus die moeder belde mij in het ziekenhuis en zei van ja, ze gaan hem zo opereren. Ik zei ja. Kun je dat homeopathisch? Ja, dat kunnen we homeopathisch. Nou, dan gaan we naar huis. Dus moet je eerst tekenen, hè? Want ze laten je niet zomaar gaan.
Nee.
En er kunnen ook nog complicaties bij zitten bij zo'n dijbeenbreuk, een vetembolie en zo. Dus we zijn er heel voorzichtig mee. Dus naar huis. Ik zei, nou ja, gaan we naar huis. Dan kom ik vanavond even kijken en dan zullen we kijken. Dus hij ligt daar met zijn benen op bed boven de dekens of zijn deken aan de kant. Dus ik wou graag weten waar het zeer doet, waar het gebroken is. Ik denk, hoe doe ik dat nou? Ik zeg, nou, laat het been eens heel stil liggen. Dus ik sla hem zo met mijn hand onder zijn voet. Dus ik breng er beweging in, tot de breuk.
Mm.
Daar. Mm. Dus ik kon precies aanwijzen waar de breuk zat. En ik zeg, nou, dan weten we dat. Ik begin maar met behandelen wat ik gezegd heb. Dan kom ik over 7 dagen terug. Dus 7 dagen later. Ik er weer naartoe. Ja, leg je been maar. Hij was nog niet uit bed geweest. Hij had wel bewogen, maar niet uit bed geweest. Dus ik sla hem weer onder zijn voet. Die ging zeer. Ja, ik was niet helemaal zeker. Dus ik sla hem nog een keer onder zijn voet. Die nog geen zeer. Dus dan kwam hij eruit. Dus met zijn dijbeenbreuk kwam hij er gewoon uit. En hij kon meteen lopen. Toen zegt hij, mag ik nu ook weer voetballen? Ik zei, nou, doe dat nou maar even niet. Maar het was binnen een week klaar.
Nou, dit is totaal... Totale onzin. Als je werkelijk je dijbeen gebroken hebt, dan is dat 6 weken gips. En als het een complexe fractuur is, dan wordt dat plaatjes en schroeven om het op zijn plaats te houden. En een echte dijbeenbreuk met homeopathie genezen kan absoluut niet. Dus nee. Waarschijnlijk is het een overdreven verhaal van een jongetje wat een beetje spierpijn heeft gehad na het vallen met de skis. Maar een dijbeenbreuk genezen met homeopathie, nee. Werkelijk, waar haalt je het vandaan?
Ja, het lijkt me compleet onwaarschijnlijk. Ik bedoel, hoe kom je erop om zeg maar iemand met een beenbreuk op zijn voeten te gaan slaan?
Hebben wij de röntgenfoto gezien?
Nee, ja, hij heeft geen röntgenfoto nodig, want hij kan dat zo...
Met een klets op de onderkant van je voet.
Met een paar tikjes komt hij erachter waar die breuk zit.
Heeft hij zelf
maar
gewonnen.
Het jongetje is in het ziekenhuis geweest en daar hebben ze een gebroken been gezien.
Ja, ja.
Wordt beweerd. Nou, weet je, het is een oncontroleerbaar verhaal.
Precies.
Inderdaad, een waardeloze anekdote.
Ja. En
hoe durft hij?
Ja. Ik vind het wel grappig hoe hij heel veel tijd besteedt aan de inleiding. En dan vervolgens zegt hij... Over de behandeling zegt hij, nou gaan we behandelen zoals ik gezegd heb. En dan 7 dagen later en dan vertelt hij over het genezing.
Ja.
Maar eigenlijk het stukje wat het meest interessante is, namelijk wat is de behandeling en hoe heb je de patiënt behandeld? Dat is...
En hoe werkt die behandeling?
En hoe werkt dat?
Hoor
dat is gewoon van, behandel maar zoals ik zei.
Eigenlijk was hij er ook wel trots op dat hij zeg maar die jongen uit het ziekenhuis had weten te redden.
Ja, en ook vanuit de positie waar wij er natuurlijk naar kijken met iets meer rationaliteit, zien wij natuurlijk hoe ook in deze anekdote heel veel emotie zit. En wat wij ook merken en denk ik al eerder hebben aangegeven, is het de persoonlijke aandacht die mensen krijgen, is denk ik ook een hele belangrijke factor. En dat halen we ook weer uit het verhaal van deze mevrouw. Laten we even naar luisteren.
Je voelt echt dat dingen die je vroeger dwars zaten, dat gewoon helemaal niet meer aan de hand is. In tegenstelling tot een reguliere arts. En het allermooiste vind ik ook de samenwerking. Dus als een homeopaat zegt, ga nu toch even je bloed laten prikken. Of laat even een reguliere diagnose stellen. En dan gaat hij weer verder met mij. En niet met mijn kwaal, maar met mij.
Nou, dat was hem.
Ja, nou ja.
Waar moeten we beginnen? Ja. Hoe vaak werk jij met homeopaten samen en gebruik je ze als sparringspartner in?
35 jaar als werkende dokter. Nog nooit een brief gehad van een homeopaat. Nog nooit een telefoontje. Nog nooit een advies gehad. Ik hoor wel eens dat mijn patiënten ook naar de homeopaat gaan. Maar samenwerking is er gewoon niet.
Nee. En die zal ook nooit gaan komen.
Nee.
Ze hebben allemaal het idee dat zij een hele goede aanvulling zouden kunnen zijn op de reguliere geneeskunde.
Ja, erger maar... nog, ze zetten zichzelf er soms gewoon regelrecht boven.
Ja.
Ja, maar wie gaat er naar een homeopaat? Kijk, als jij werkelijk forse ziek bent, dan ga je wel naar een echte dokter. Als jij je been echt gebroken hebt, dan beland je wel in het ziekenhuis. Dus als jij iets hebt wat niet al te ernstig is, en je wil graag daarvoor behandeld worden. Hè? En de huisarts heeft gezegd, sorry mevrouw, ik heb niks wat uw klachten kan doen oplossen. Dan ga je naar een homeopaat. En je kunt ook, als je eenzaam bent, lekker naar de homeopaat. Want die heeft alle tijd en aandacht voor je. En sommige mensen zijn behandelverslaafd. Die willen gewoon altijd graag ergens onder behandeling zijn.
Ja.
Die willen kunnen praten over gezondheidsklachten en daar eindeloos adviezen over krijgen. Nou, dat krijg je bij een homeopaat.
En je krijgt natuurlijk eigenlijk altijd wat mee naar huis, wat ook lekker voelt.
Ja, sommige mensen willen inderdaad graag een pilletje slikken. Sommige mensen willen ook graag aan de omgeving laten zien dat ze alles doen om hun klachten te verminderen. Door inderdaad 3 keer per dag ook op je werk dat middeltje in te nemen. Kijk eens hoe druk ik bezig ben met mijzelf te genezen.
Ja.
Ik noem homeopathische middelen wel requisieten in een toneelstukje.
Ja. Ja. Ja, we hebben hier nog een dame zo in het volgende filmpje. Die is ook helemaal overtuigd van homeopathische behandelaars.
Ja, en daarin zie je dan vaak ook juist het expliciet afzetten tegen de reguliere geneeskunde. En dat is ook wat deze mevrouw doet. Is ook iets wat ik steeds vaker hoor. Laten we even kijken, dan kunnen we het daarna benoemen.
Dat ik sowieso eigenlijk mijn hele leven heb geloofd in alternatieve en natuurlijke geneeswijzen. Er zijn vele vormen van. Ik doe onder andere al jaren shiatsu, waar ik ook heel veel baat bij heb. Dat is een van de redenen. Een andere reden is dat ik een ontzettende hekel heb aan de grote farmaceuten. Bovendien, in de medicijnen zit zoveel quote-unquote gif waar ik niet in geloof. Dus als het op een natuurlijke wijze kan, ja, natuurlijk.
Ja.
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 Dit is weer de klassieke beschuldigingen dat artsen patiënten zouden vergiftigen. Dat homeopaten en natuurgenezers op een natuurlijke manier behandelen. En dat dat dus veilig zou zijn. Nou, het tegendeel is waar. Reguliere geneesmiddelen weet je precies wat erin zit. Want de kwaliteit en de zuiverheid wordt goed in de gaten gehouden. Terwijl bij kruidenpreparaten, die vallen niet onder de geneesmiddelenwet. En niemand hoeft dat te controleren. Dus kruidenpreparaten, daar kan van alles in zitten. En de Voedsel- en Warenautoriteit gaat alleen wat doen als er mensen omvallen en als er klachten zijn. En om een niet nader te noemen, een middel voor maag-darmklachten te noemen, op basis van een aantal kruiden. De eerste patiënt met vergiftigingsverschijnselen is al opgenomen geweest in het ziekenhuis als gevolg van dat kruidenmiddel. Ja. En er zitten toch planten in die in ieder geval voor sommige mensen giftig kunnen zijn. Dus natuurlijk is veilig, is niet waar. En geneesmiddelen zijn gif, dat is ook niet waar. En dit is allemaal aangepraten onzin. En mensen herhalen dat. Bestaat zoiets als chemofobie. Dus ja. Mensen die een angst hebben voor stoffen met ingewikkelde scheikundige namen.
Oh, hey, ik dacht even voor de echte chemo.
Nee. En er is ook zoiets als toxicofobie. Hè? Dus mensen die angst hebben voor allerlei giffen in water, in lucht, in voedingsmiddelen enzovoort. Dat maakt het leven erg lastig. Maar dit soort mensen versterken dat soort problematiek.
Ja, je ziet de kritiek die ze dan uiten op de reguliere geneeskunde. Daar zit altijd wel iets in van bangmakerij, angstaanjagen, van pas op. Het is allemaal levensgevaarlijk als je met de reguliere zorg inlaat. Als je medicijnen slikt, pas daarmee op. Want het is allemaal gif, want de pharma wilde aan verdienen. En we hadden het over red flags, dus big pharma.
Ja.
En anti-reguliere geneeskunde, dat is ook één grote red flag.
Ja, afzetten tegen de geneeskunde, het woord big pharma in de mond nemen, is inderdaad ook, dat zijn twee mooie red flags. En dan bovendien, niemand heeft ooit iets tegen big homeopathie.
Hè? Nee.
Big kruidengeneeskunde.
Nee. Want ik had toevallig nog gekeken hoeveel geld in die business omgaat.
Nou ja, homeopathie, Baron heeft een omzet van 1 biljoen.
Wow.
Ja.
Ja, dat zijn gigantische bedragen.
Ja.
Dus naast zeg maar de verkoop van alle middeltjes, hè, dat zijn capsules, dat zijn olietjes, dat zijn die bolletjes. Is dat een gigantische industrie natuurlijk. Maar daarnaast wordt er enorm veel geld verdiend ook met opleidingen.
Ja, opleidingen en cursussen.
De praktijken zelf, die zullen geen storm lopen zoals die ene meneer schetste.
Over die medicijnen en het gif. En zelf hoor ik dat ook wel eens omheen. En waar dat dan vaak op slaat is als mensen dus kanker hebben en een chemokuur krijgen. En een chemokuur is natuurlijk niet goed voor je. Maar bestrijdt de kanker wel.
Geen chemokuur is nog minder goed voor.
Nee,
hè?
Maar daar komt het vandaan. Mensen raken hun haar kwijt, zien er heel ziek uit en voelen zich ook heel ziek.
Maar
en dat is toch...
er wordt hier alleen een behandeling aangeboden als het netto positieve effect groter is dan het negatieve effect.
Ja.
Als het schadelijke effect van de behandeling groter is dan de kans dat je ervan opknapt, dan bieden we het niet aan. Dus natuurlijk hebben geneesmiddelen en zeker chemokuren bijwerkingen, maar uiteindelijk word je er toch beter van, ook al is het een nare behandeling. En anders zouden we het niet aanbieden.
Nee, maar dat is voor heel veel mensen wel zo'n punt waar ze dan op zeggen van kijk maar, zie maar hoe ziek je ervan wordt. En eigenlijk is dat dan...
Nou ja, het is ook het dwepen met de natuur. Dwepen met de natuur, geloof in de natuur, dat is de nieuwe religie volgens mij.
Ja.
Geloof in de natuur waarbij alles wat natuurlijk is, heilig wordt verklaard en goed is. Ja. Terwijl de natuur zit vol met giffen. 10% van de planten om ons heen zijn gewoon te giftig om überhaupt een hapje van te nemen. Dus
Ja. Nee, ja, zelfs water kan op een gegeven moment giftig zijn als je er maar
genoeg van drinkt.
Ja,
ja, een korte tijd. Ja.
Maar goed, laten we eens kijken naar iemand die zich heeft laten behandelen met homeopathie. En hoe die daarover denkt.
Dit zijn gewoon dingen dat ik denk van zoveel mensen met zo'n bekende klacht. Mensen moeten het weten. Maar ze denken een homeopaat duurt allemaal zo lang en één korreltje en een hoop geld. Vroeger zou ik er absoluut niet aan gedacht hebben om naar een homeopaat te gaan. Een beetje ver van mijn wedshow en hocus pocus en een pilletje en een korreltje. Natuurlijk hoor je er wel eens over. Maar dat was niet voor mij. Ja, totdat het dan toch wel echt nodig was. Als ik nu dit resultaat zie, want het was gewoon voor mij afgedaan, weet je. Dit is een klacht en daar kom je nooit meer vanaf. En dan kom je met haar in aanraking en dan denk ik, nou, dat is toch geweldig. Het kan dus wel.
Wat was hier de klacht van deze mevrouw?
Ja, ze had een schimmelinfectie. Maar goed, schimmelinfecties zijn inderdaad hardnekkig en kunnen chronisch zijn. Maar die kunnen inderdaad ook vanzelf overgaan. Dus prachtig dat mevrouw genezen is. Maar ze omschrijft homeopathie heel adequaat. Hocus pocus en een pilletje. Ik ben het er helemaal mee eens.
Ja.
Dus, ja. En zij is door hocus pocus en een pilletje van haar schimmelinfectie af. Nou, fantastisch.
Ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. En eigenlijk in verschillende afleveringen die we hebben gemaakt zien we dat er heel veel wonderen plaatsvinden. Op basis van allerlei niet bestaande energieën. En ook dit soort, ja, ik noem het zelf dan weer wondermiddeltjes, homeopathische middelen. Er wordt een bepaalde energetische kracht verondersteld die daar aan ten grondslag zou liggen. Maar ja, het blijft gewoon uiteindelijk een beetje suikerwater.
Ja.
Goed, we hebben nog een andere expert gevonden. Die is naast de homeopaat ook nog eens een keer magnetiseur. Het is een beetje oude term, hè, magnetiseur.
Ja, magnetiseur is, magnetisme is momenteel een beetje uit de mode.
Ja, precies.
Je hebt wel de upgrade van magnetische matten om van alles nog wat te genezen. En we hebben natuurlijk de magnetische sieraden gehad, hè, de biostabiel.
De biostabiel, ja.
Maar de magnetiseren met de hand is een beetje uit de mode. Dat is misschien geüpgrade tot reiki.
Precies, hè? Ja. Ja.
Heel veel alternatieve behandelwijzen zijn oude wijn in een nieuw zakje. Dus nieuwe naam. Nieuwe website en we gaan weer door.
Was dat ook met die armbanden die voetballers hadden? Bedoelden jullie daarop?
Daar zat ook iets. Daar zat ook iets bijzonders in en dat is uitgezocht dat onzin was.
Ja. Ja.
Een placebo.
Ze gingen massaal in mee en het was ineens weer weg.
Ja.
Maar goed, laten we eens naar onze expert Harry luisteren wat hij te vertellen heeft.
Meer zeggen over de homeopathie, want dat is natuurlijk de meest begrepen geneeswijze die je maar kunt hebben. Want de wetenschap zegt dat zijn middelen waar niets in zit. Daar zit niets in. Zit daar niets in? Nee, daar zit niets in. Maar waar niets in zit, kan niet genezen, denkt men dan. Waar niets in zit, dat is placebo. En het zijn geen placebo's. Wat zit er dan wel in? Informatie. Daar zit een geneesmiddelbeeld in. Daar zit iets fijnstoffelijks in. Daar zit iets in wat in die hele fijne energie, wat ieder mens heeft meegekregen, informatie die hier zijn werk doet en uiteindelijk harmonie brengt op het fysieke lichaam. En dat is dus het probleem waar de reguliere geneeskunst of de wetenschap geen kant mee uit kan.
Nou ja, we hebben hier weer drie red flags, hè? Informatie en energie en harmonie. Ja, oké. Het is nauwelijks Nederlands wat die man spreekt. En het is totale onzin.
En de wetenschap kan er dus niks mee. Daar heeft hij wel gelijk in.
De wetenschap heeft dat echt goed uitgezocht. Met name in de 70e jaren, begin 80e jaren, zijn scheikundigen echt aan de slag geweest met het proberen te achterhalen of er een werkingsmechanisme was in de scheikunde. Het was er niet. Negatieve studies. Ja, dus ze moeten niet zeggen dat de wetenschap er niets aan gedaan heeft. Het is echt onderzocht. En mocht er nieuwe apparatuur zijn waar mogelijk mee het effect bestudeerd kan worden, gaan we het opnieuw weer doen. Ja. Maar tot na de orde is er gewoon geen effect van homeopathische middelen.
Nee, en hij introduceert daar dan verklaringen voor, fijnstoffelijke Ja, wat ja, is ook weer dat? Een mooie. Ja, hij gooit een paar begrippen doorheen die totaal onbegrijpelijk zijn en waar je gewoon helemaal niks mee kan. Nee. Ik vind het dan wonderbaarlijk dat hier, als je het hele filmpje gewoon in zijn totaal eens een keer gaat bekijken, duurt geloof ik 2 uur, best lang. Maar dan zit hij toch voor een zaal vol met mensen die 2 uur lang deze flauwekul aanhoren en ook nog denken dat daar een bepaalde kern van waarheid in zit.
Ja, dit is een stukje uit een opname van een cursus. Er zitten inderdaad vele mensen in de zaal.
Ja.
En dat is een beetje het probleem. Een groot gedeelte van het verdienmodel in de homeopathie is ook het cursuscircuit. Je kunt 5 jaar een opleiding volgen. Je kunt een weekendje een opleiding volgen. Er zijn van allerlei opleidingen op allerlei niveaus. Er zijn geen toegangseisen. Iedereen, ook al heb je nauwelijks de lagere school afgemaakt, kan een cursus homeopathie doen. En dan kun je een praktijk homeopathie starten.
Ja.
De vette worst die mensen wordt voorgehouden is dat je als homeopaat zelfstandig mensen kunt behandelen en kunt helpen. Iedereen wil natuurlijk altijd andere mensen helpen.
Ja.
En dat je met zo'n praktijk een goed inkomen kan verdienen. En dat is niet zo. Meestal in dit soort circuits, de top 1% kan er aardig van leven. Maar heel veel mensen kunnen er helemaal niet van leven en gaan na een tijdje weer iets anders doen. Dus dan heb je heel veel tijd en in energie verspild aan een cursus en uiteindelijk kun je er niks mee.
Nee, dat klopt. En eigenlijk zie je dat die hele alternatieve sector inderdaad mensen aantrekt die graag willen helpen, willen behandelen. Alleen geen officiële opleiding gaan volgen, want dat is te ingewikkeld. Dat kost misschien te veel tijd.
De meesten hebben nog niet eens een EHBO-cursus. Dan denk ik, als je nu werkelijk je medemens wil helpen, begin met een EHBO-cursus. Ja. Als je die af hebt, doe een reanimatiecursus.
Ja.
Take it from there. Maar homeopathie, nee.
Nee, precies. Goed,
maar deze meneer die gaat geloof ik ook nog wat verder en doet een aantal uitspraken. Zullen we?
Ja. Want,
We hebben op dit moment een ongelooflijk probleem met kanker. Het lijkt wel alsof het hand over hand toeneemt. In Nederland hebben we eigenlijk maar 3 oplossingen. Dat is opereren, chemo en bestralen. En voor de rest is er niks. Vandaar ook dat er steeds meer mensen naar Duitsland gaan. Ik vind het verschrikkelijk om te zeggen, maar die Duitsers zijn 100 keer slimmer dan wij. Omdat daar ook de integratie veel meer is dan Nederland met de alternatieve geneeswijze. Want kijk, kanker is natuurlijk het eind van een heel groot proces. Er gaat natuurlijk al heel lang iets fout en mis in het lichaam. En uiteindelijk ontwikkelt zich dan een tumor. En dan zegt de oncoloog, we hebben foute kankercelletjes, die moeten we met chemo bestrijden. We moeten het opereren, we moeten het bestralen. En op een gegeven moment zegt hij, u bent helemaal schoon.
Ja, ik vind het echt walgelijk. Ik werd ook enorm kwaad toen ik dit filmpje, of dit gedeelte van dit filmpje zag. Kankercelletjes roept hij in combinatie met oncologen. En een oncoloog, nou ja, voordat je dat bent, dan heb je al aardig jaar wat studie erop zitten.
Minstens 12 jaar, precies. Als het niet 16 is.
En dan komt hij zo denigrerend, zeg maar, hier dat eventjes naar voren brengen. Van die oncoloog heeft dat kankercelletjes gevonden. Ja, dat is gewoon walgelijk. En dat is, vind ik, ook het allergevaarlijkste van dit soort figuren. Dat ze zich met kanker gaan bezighouden. Ik bedoel, als het gaat om een hoofdpijntje of zo. Hè, of misselijkheid of een beetje huidirritatie. Ja, weet je, daar kan ik me niet zo druk maken. Maar hier word ik echt kwaad over. Als op het gebied van kanker menen te kunnen behandelen en beter dan de reguliere sector.
Ja. Nou, ze spelen vaak ook in op het schuldgevoel van mensen. Als je jezelf niet laat behandelen door mij, de homeopaat, dan doe je jezelf tekort. Ja. Dus mensen voelen zich toch gedwongen om ook de homeopathische behandeling er dan bij te nemen. En als jij kanker hebt en je bent ziek en je bent moe en je hebt pijn, je hebt genoeg aan je hoofd. En dan heb je ook nog eens de desinformatie van een homeopaat erbij. En ook nog eens het rigide ritueel van die homeopathische middelen innemen. Je kwaliteit van leven wordt er niet beter op. En het doet niets op het kankerproces of de genezing daarvan. Dus ik vind het inderdaad ook heel kwalijk dat dit soort mensen bij kankerpatiënten proberen ook nog eens
Wat mij hier opviel was ook het versimpelen van alles. Hoe makkelijk die dat doet. Hè? Want in Nederland kunnen we eigenlijk alleen maar opereren, bestralen of chemokuur doen.
Ja, het dat is je, zo neerbuigend.
Dat je denkt, dat het is niet één operatie, het is niet één chemokuur en het is niet één soort bestraling.
Nou, hij kan alleen maar korreltjes geven, ja.
Ja, ja. Nee,
maar, ik kan het ook, hoor.
En ik denk dat dat wel degelijk invloed heeft op publiek. Hè? Dat hij dat zegt, dat ondermijnende van, ach ja, zo'n ziekenhuis, je kan ook maar een paar behandelingen doen. En veel meer dan dat kunnen ze ook eigenlijk niet.
Nee, dus denkt, ja, het gevaar van dit soort figuren is natuurlijk dat ze social media kunnen misbruiken om dit soort idioterie te verspreiden. Hopelijk zal deze podcast daar een tegenwicht aan gaan geven.
Dat hopen
we. Of een tegengeluid, zeg maar. Maar hij is niet de enige op dat gebied. Er zijn er veel en veel te veel. En ze worden ook gekweekt in die opleidingsinstituten. En die opleidingsinstituten, ja, dat zijn eigenlijk cash cows. Want daar valt lekker veel te verdienen. Catharine, je noemde net al, zo'n opleiding kan 5 jaar in beslag nemen. Je betaalt de eerste 3 jaar €2500. Daarna gaat het met €1000 omhoog naar €3500. Maar dan is het wel zo dat je na jaar 3 je eigen praktijk mag starten. Maar hoe ziet zo'n opleiding eruit? En laten we eens kijken wat voor soort mensen daar eigenlijk op afkomen. En daar dat geld voor over hebben.
Fantastisch, vanaf dag 1 dat ik les krijg, vallen er zoveel kwartjes waarom er dingen mis zijn gegaan in de gezondheid van mijn kinderen. Dat ik het liefst deze opleiding 10 jaar geleden of voor mijn kinderen had willen doen.
Dit is nu allemaal nog leren en dat is veel. Er zijn veel middelen. Ja, dat is nu zeg maar de eerste 2 jaar echt heel interessant.
Ja, omdat je uiteindelijk wil je eigenlijk mensen helpen en heb je gewoon enorme interesse in de opleiding en hoe zit het precies in elkaar en hoe werkt homeopathie. En dan besluit om een opleiding te doen en een eigen praktijk te willen openen.
Mensen die in de zorg werkzaam zijn of in het verleden in de zorg werkzaam zijn geweest, of mensen vanuit hele andere richtingen. We hebben artsen in de opleiding, we hebben verpleegkundigen, fysiotherapeuten.
Nou, de hele gezondheidssector is daar vertegenwoordigd, volgens mevrouw.
Ja, nou, je weet natuurlijk niet wat dit voor mensen allemaal zijn.
Nee,
maar
dat wordt ook
heel
niet gezegd.
Heel vaak zijn het mensen die geen exacte vakken hebben gehad op de middelbare school. Dus die scheikunde en biologie en natuurkunde hebben overgeslagen. Ze zijn jurist geweest of
Econoom
of een administratief medewerker. Maar goed, de aantrekkingskracht van je eigen praktijk hebben waar je dan mensen kunt behandelen. Dat is natuurlijk een fantastische wortel die je als lokmiddel voor ze voor de neus kunt houden.
En twee benoemen dat ook. Hè? Ja. Eentje wil de kinderen, had ze graag willen helpen. Ja. En de ander benoemt ook weer het, ik wil graag mensen helpen.
Ja, ja, nou, fantastisch dat je mensen wil helpen. Maar zoals gezegd, begin met een EHBO-cursus. En daarna een reanimatiecursus.
Precies.
En ga gewoon de zorg in en word verpleegkundige. Of ga in een verzorgingshuis werken. Daar zijn mensen keihard nodig. En daar kun je jouw zorgbehoeften prima besteden aan de mensen die daar zijn, op een manier die wel zinvol is.
Ja. Wat mij eigenlijk ook opvalt, als we zo naar dat filmpje keken en in die klas kijken, dan zie je eigenlijk dat het bijna voor 90% uit vrouwen bestaat. Op een of andere manier is mij laatste jaar dat ik me met die alternatieve sector bezig hou opgevallen dat het een enorme aantrekkingskracht heeft op vrouwen.
De karikatuur huisvrouw met een hobby komt vaak voor.
Ja, maar soms zie je dan een verdwaalde man erin, maar dat is dan.
Ja, dat is een man die graag tussen veel vrouwen wil zitten.
Ja, nou ja, precies.
Ja, ik denk dat het vooral omdat het heel erg op emotie en gevoel is gericht. En dat spreekt de gemiddelde vrouw gewoon beter aan dan een gemiddelde man, denk ik. En daardoor zijn er ook genoeg mannen die eraan meedoen, die ook aangesproken. Ik denk dat gevoelsmatige ja, dat er toch een beetje op de empathie mensen worden aangesproken. En dat nou ja, een vrouw zich dan sneller aangesproken voelt dan een man. Maar,
nou,
daar
zou je een psycholoog of een socioloog op moeten zetten om dat nader te onderzoeken.
Precies.
Dat lijkt mij dus een heel interessant onderzoeksveld. Hè? Wie wordt alternatief behandelaar en waarom?
Ja.
Je kunt het bewijzen van spreken de studie thuis doen, want ze zetten het allemaal op hun website. triest. Dat deze mensen, dat ze hun energie en hun tijd en hun geld verspillen aan deze opleiding, terwijl ze elders in de maatschappij wel iets zinnigs zouden kunnen doen.
Ja, kijk, er wordt vaak ook voorgehouden dat ze op het einde een mooi certificaat krijgen. En dat het hbo op hbo-niveau natuurlijk is.
Ja, dat is een instinker.
Ja.
Ze mogen het dus geen hbo-opleiding noemen. Maar opleiding op hbo-niveau mag je altijd zeggen.
Ja.
Dus als jij een cursus straatvegen aanbiedt, dan mag je ook zeggen, deze cursus is op hbo-niveau. Wat die certificaten betreft, ik heb een fantastisch certificaat op de schoorsteenmantel staan.
Oh,
ik ben namelijk ook gediplomeerd chiropractor.
Ach.
En dat heb ik behaald aan de Universiteit van Hawaii.
Wauw.
Nou, zulke soort certificaten kun je gewoon kopen op een markt in India. Ik heb het niet eens zelf gekocht. Ik heb een kennis die naar India ging gevraagd, doe mij eens een certificaatje van een tractor. En hij kwam met dit prachtige certificaat aan voor een paar grijpstuivers.
Ja.
Dus een certificaat aan de wand zegt tegenwoordig ook niks meer.
Zonder een gedegen opleiding.
Het is sectegedrag en het is magisch denken.
Ja.
Kijk, als kleutertje geloof je nog dat Sinterklaas bestaat. En
klopt.
Dat de cadeautjes door de schoorsteen naar beneden komen. Ook al zijn ze groter dan het gat van de schoorsteen. Kleutertjes kun je nog alles wijs maken. En kleutertjes doen aan magisch denken. En eigenlijk zijn dit volwassenen die nog steeds doen aan magisch denken.
Die zijn in dat stadium blijven hangen op een of andere manier.
In hun kringen is magisch denken nog steeds oké.
Ja, kijk, wat mij ook opvalt is dan als ze die praktijken beginnen. Een zo'n vrouw zei het al. Gaan ze eerst met hun eigen kinderen klussen. Zo is eigenlijk Samuel Hahnemann is ook zo begonnen. Hè? Die is zijn eigen middeltjes eerst op zijn eigen familieleden. Heeft hij die losgelaten en is hij gaan experimenteren daarop.
Nou, dat gebeurde in de geneeskunde ook wel. Hè? Bij het ontwikkelen van lokaal anesthetica hebben de eerste anesthesisten dat ook op elkaar geprobeerd.
Maar niet hun kinderen? Of,
nee, niet hun kinderen, maar op collega's. Ja. En in de 60er, 70er jaren met onderzoek naar psychedelica hebben artsen ook geprobeerd. Maar tegenwoordig mag dat niet meer.
Nee.
Maar een leuk onderzoekje om mee te doen.
Maar wat ik wel zeg is, ze beginnen eigenlijk in eigen kring. Daarna vaak met kennissen. Dat heb ik namelijk bij verschillende personen gezien.
Ja.
Dan vragen ze kennissen die nodig zijn voor gratis behandeling. Het enige wat ze dan graag van die mensen willen is een testimonial op de website.
Ja.
En ik
maar
heb wel
alleen daar al een gratis behandeling.
Ja.
Dat doe je bij de kapper, dat doe je bij de schoonheidsspecialist, maar dat doe je niet in de gezondheidszorg.
Nee.
Homeopathie is gewoon ook geen gezondheidszorg. Het is op zijn gunstigst is het wellness. Maar als je vraagt aan mij, wat is homeopathie? Dan zeg ik het is bedrog.
Ja, heel mee eens.
En misschien nog wel dan ook wel even op de kosten. Jij noemde dan al net iets over een opleiding. We proberen ook wat iets van kosten te benoemen in de aflevering. We hadden even snel opgezocht dat een gemiddelde behandeling tussen 125 en €150 voor een intake en een uur. En dan vaak een follow-up van een half uurtje kost je zo rond €50.
Ja.
Dus ook hier weer zie je heel snel dat als jij een x-aantal behandelingen doorloopt, ben je al gauw honderden euro's kwijt.
Ja, ook omdat ze zeggen dat zo'n homeopathische behandeling nou eenmaal veel tijd vergt. En dat rechtvaardigt eigenlijk ook al dat je zeg maar een best wel lange behandeling kan voorstellen aan iemand. En nou ja, daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Want kijk, nadat de eerste gratis consult, dan houdt het op. Hè? Dan moet er wel met cash gekomen worden. Het liefst cash, want pinnen, dat heeft men weer liever niet.
Nou, in die sector wordt ook aardig wat cash betaald. Dus ja, het verdient lekker makkelijk. Kun je direct met die briefjes naar de supermarkt.
Ja.
En de Belastingdienst doet daar ook niks aan. Dus ja.
Nee, precies. Dat heb ik het ook wel eens met iemand over gehad. Hè. Het gaat vaak zwart. Dus als ondernemer moet ik zelf ook mijn BTW netjes afdragen. Alleen ja, dat gebeurt daar niet. En ik denk dat de Belastingdienst ook daar geen ding van maakt. Van ja, over hoeveel geld gemiste BTW praten we nou eigenlijk?
Dus, ja, ja, het zijn veel noodlijdende amateurs, zeg maar. En er zijn misschien een paar grootverdieners. Maar ja, de sector is te klein voor de Belastingdienst om daar echt iets aan te doen. Ja. En ze hoeven geen BTW te betalen, helaas.
Nee, maar ze staan allemaal wel op Facebook te vieren dat ze ingeschreven staan bij de KVK met hun nieuwe praktijk. Dus in die zin willen ze wel ondernemertje spelen. En dan hebben we hier ook nog twee dames.
Dit was meer op het onderwerp waar je zojuist even over hadden van hoe komen mensen er nou in terecht? Nou ja, deze mevrouw die geeft haar anekdote van hoe zij hierin terecht is gekomen.
Fijn dat je er bent, Daniël. Je bent hier geweest 15 jaar geleden. En toen kwam je met Willemijn voor weerstandsklachten, verkoudheid en dergelijke. Dat is toen heel goed gegaan met homeopathie. En toen ben je 2 jaar later teruggekomen.
Willemijn sliep niet. Die sliep niet in, die sliep niet door. Die maakte er een puinhoop van 's nachts. Ja, ik dacht misschien kun jij daar wat in betekenen. En met mij erachter komen. Ja, wat maakt dat zij niet kan slapen.
En kun je ook iets herinneren over haar angsten?
Ja, Willemijn was heel erg bang. Bang voor harde geluiden, bang voor dingen als onweer. Om alleen te zijn. Ze liep continu achter mij aan.
En toen hebben we een aantal middelen gegeven. En die werkte allemaal niet zo zoals wij dat zouden willen. En uiteindelijk heb ik 1 homeopathisch middel gegeven. En kun je nog herinneren hoe ze toen veranderde?
Ja, toen ging ze, ja, dat weet ik nog heel goed. In het begin was het heel erg. En daarna was het stil. En dat vonden we eigenlijk ook wel eng. Toen maakten we haar eigenlijk wakker zo om je heen doen. Ja, want ze bleef op een gegeven moment echt wel slapen. Ja, ja.
En weet je wat ze allemaal ging durven?
Ja, eigenlijk op een gegeven moment deed ze alles weer.
Wat moet je met zo'n verhaal?
Ja. Ja, helemaal niks. Het is weer gebakken lucht. Het komt weer. Ik snap wel waar het vandaan komt. Want ze beroepen zich continu op hun ervaringsdeskundigheid.
Ja.
En je ziet dat als een kenmerk terugkomen bij al die alternatief behandelaars, dat er in hun jeugd altijd iets mis is gegaan. Of dat ze speciaal waren.
Ja.
En pas later komen ze achter hun gaven. Want het is niet keihard studeren. Nee, het is op een gegeven moment. Is het er? Hè?
Daarom zou ik zo graag studies zien van psychologen. Ja.
Nou, naar, ik ga ermee aan de slag.
De achtergrond van deze mensen en wat ze beweegt.
Ja.
Ja, wij vragen ons wel eens af, hebben we het wel eens over gehad, over gewoon scholing. Hè? Dus dat ik kan voor mezelf spreken. Ik heb nooit wetenschappelijke scholing gehad. Maar er is me ook geen basisbegrippen bijgebracht van drogredenering. Hoe redeneer je logisch? Vind je je eigen fouten in je redeneringen? Ja, dat krijgen de meeste mensen niet mee. Helemaal niet. En als je dat eenmaal wel een beetje daar een beetje bekend mee bent en je luistert zo'n gesprek, dan hoor je natuurlijk meteen bij iedere zin dat ze het gewoon eigenlijk uit de lucht grijpt.
Ja, want dat is ook hè, zeker in de geneeskunde. Hè, je hebt een ateneum of gymnasium achter de rug met wiskunde, waarin je al logisch leert redeneren. Heel veel kinderen krijgen het gelukkig van thuis ook mee, hè, dat ze logisch en rationeel moeten zijn. En dan vervolgens tijdens je studie krijg je statistiek en methodologie.
Ja.
Niet gemakkelijk. Ik zal niet zeggen dat ik daar genoeg in geschoold ben. Als ik twijfel aan de statistiek en de methodologie van de studie, dan ken ik 3 wiskundigen aan wie ik kan vragen. Jongens, klopt het hier wel? Logisch redeneren is inderdaad iets wat je moet leren. En heel veel mensen hebben van zichzelf ook niet door dat ze het niet kunnen of het niet doen.
Ja. Het is ook vaak, moet je wel een bepaald vertrouwen in de deskundigheid hebben van bepaalde personen die voor arts hebben gestudeerd of voor psycholoog zijn geworden. Maar dan kun je niet zeggen van op basis van mijn intuïtie heb ik een gelijkwaardige mening. En dat zie je heel vaak met die alternatieve mensen komen van ja, je kan wel zeggen dat je zo lang hebt gestudeerd, maar het blijft een mening. En daarmee zeggen ze, ja, mijn mening is dan eigenlijk net zo belangrijk. Dus als ik tegen vaccineren ben, wie ben jij dan om mij te vertellen dat het wel zinvol is?
Ja, maar ja, als je op die manier meningen weegt, hè, en een deskundige in de hoek zet met, wat jij zegt is ook maar een mening. Ja, je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van je keuze. Hè? En zeker als het over vaccineren gaat. Je luistert naar de antivaccinatielobby. Bij mij in de praktijk is 10-20% van de kinderen inmiddels niet gevaccineerd. Ik vraag daarnaar, is uw kind gevaccineerd? Oh nee, daar doen we niet aan mee. Ja. Krijg ik dan te horen. Denk ik, oké. Maar dan is het voor mij een teken. Ik weet dus hoe jij met rationele informatie omgaat. En dat nemen we weer mee in de rest van hoe we mensen benaderen.
Ja.
Het brengt risico's met zich mee. Ja.
En hoe ga jij en andere artsen daar dan mee om, vraag ik me af. Hè? Dus je hebt dat kind voor je hebt die ouders voor je die zeggen, nee, joh, vaccinatie doe niet zo gek. Doen we niet aan mee. Want je moet als arts natuurlijk voorzichtig zijn. Je mag niet alles zeggen wat je denkt.
Nee, ik werk bij kindertandartsen en mijn doorsneepatiënt is een 4-5-jarig kleutertje. Met 8 gaten in 8 kiezen en 4 verrotte voortanden. En die moet even onder narcose. Zodat de kindertandarts een behandeling kan doen zonder dat zijn vingers worden afgebeten. Dat is op dat moment belangrijk. Dat kindje de tandheelkundige behandeling krijgt die het nodig heeft om verdere kiespijn en kaakabcessen en ellende te voorkomen. Dus als zo'n moeder hoog op het paard zit met mijn kinderen zijn niet gevaccineerd, dan denk ik, nou, succes ermee. Ik ga er op dat moment niet over in discussie, want dat hindert de behandeling van het gebit. En we zijn daar op het moment in de praktijk voor de behandeling van het gebit.
Ja.
Dus Maar goed, het is een groot probleem. En we hebben allemaal maar een bepaalde hoeveelheid tijd en ruimte in ons hoofd om informatie te verwerken. En tegenwoordig wordt heel veel van die tijd en ruimte in ons hoofd ingenomen door desinformatie, reclame, onzinfilmpjes op TikTok en foute websites. En de juiste informatie, de correcte informatie van de geneeskunde heeft steeds meer moeite om daar doorheen te breken.
Klopt. Ja. Dus je had het net over vrije keuze. En nu is het zo dat zeg maar minderjarige kinderen geen keuze hebben als die ouders dat voor hun beslissen. En je ziet ook dat de alternatieve sector zich steeds meer ook op die doelgroepen richt. Dus op kinderen met bepaalde psychische problemen, ADHD, autisme zelfs, worden met allerlei verzonnen middeltjes of therapietjes behandeld.
Maar ja, met name de SEES-therapie, hè? Dat vind ik een hele gemene waar ik ook woedend over word.
Ja.
SEES-therapeuten zijn homeopaten die beweren dat ze autisme kunnen genezen.
Ja.
Nou, kinderen met autisme, is een heel breed spectrum aan verschijnselen en ernst van de verschijnselen die kinderen hebben. Maar ook die kinderen maken een ontwikkeling door.
Ja.
Dus als je met een kind met autisme naar een homeopaat gaat, dan zul je zeker op een gegeven moment wel een verandering en verbetering in het gedrag zien. Maar dat is de natuurlijke ontwikkeling en dat is niet het effect van de homeopathie.
Nee, precies.
Maar ik vind dat uiterst kwalijk dat SEES-therapeuten ouders dat wijs maken.
Ja, nou, je ziet ook naast kinderen dat ze zeg maar ook homeopathie voor dieren hebben verzonnen. En eigenlijk gebruiken ze dat ook nog eens een keer als argument van, hey, kijk, het werkt bij een dier, dus er kan helemaal geen sprake van placebo-effect zijn. Want dieren, die zijn niet gevoelig voor dat effect.
Nee, maar dieren zijn wel gevoelig voor de baas die ernaast staat. En als het dier homeopathisch behandeld wordt, dan is er voldaan aan de verwachting van een behandelritueel. Dus de baas gaat zich wat anders gedragen. Mijn paard is behandeld, mijn hond is genezen. En dan verandert het gedrag van de hond.
Ja,
zo simpel is het. Dus er is ook uitgebreid onderzoek gedaan. Als je ook daar weer filtert en alleen de echte onderzoeken van goede kwaliteit beoordeelt en meeneemt in de beoordeling. Er is geen effect van de homeopathie op het beter hier.
Precies.
En misschien nog een beetje een algemene vraag. Mm-hmm. We denken een toename te zien van mensen die niet vaccineren, die niet geloven in de doktoren, de ziekenhuizen, wetenschappelijk onderzoek. Zijn er, dat jij weet, doktoren, specialisten, experts die actief bezig zijn om dat tegen te gaan? Zijn er tegenreacties, om het zo maar te zeggen, dat je weet?
Dat is niet te doen.
Nee, dat begrijp ik.
Alternatieve behandelwijzen vernieuwen zich. Het is regelmatig oude wijn in een nieuw zakje. Het is voor gewone artsen niet bij te houden wat er nu weer aan nieuws is op het gebied van alternatieve behandelwijzen. Patiënten komen met allerlei dingen die ze gelezen hebben op internet. En dan mag jij als arts er wat van zeggen. Ja, je moet je er eerst in verdiepen voordat je er wat van kan zeggen. Dus dat is heel moeilijk. Heel veel artsen zeggen van, nou ja, mevrouw, daar weet ik niks vanaf. Daar ga ik niks over zeggen. En als het u wat lijkt, ga uw gang. Hm. Maar we zouden daar meer aan moeten doen. En artsen zouden beter hun best moeten doen om mensen te waarschuwen tegen in ieder geval alternatieve behandelwijzen met risico's en tegen zinloze alternatieve behandelwijzen. Mensen worden gewoon bedrogen. Hè? Ja. En mensen besteden tijd en energie en geld aan iets wat niet werkt.
Zou de overheid daar niet iets kunnen betekenen? Kijk,
nee, dat kan niet.
Verbieden kan niet. Is natuurlijk een heel zware maatregel.
Dat kan niet, maar... want de onzin die alternatieve behandelaars uitbraken valt onder hun vrijheid van meningsuiting.
Ja,
en daar kan de overheid niks aan doen.
Kan dat schadelijk zijn voor de mensen die ze daarmee
Je bent als burger zelf verantwoordelijk voor de keuze van de behandelaar.
Ja.
Dus als jij kiest voor een homeopaat, dan zit jij op de blaren. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je overkomt op dat gebied.
Ja. Ja.
En als we het omdraaien, want ja, ze misschien met de overheid erbij, dat zou kunnen. Maar als we het nou kijken naar van het ondersteunen van de kennis en informatie die we wel hebben, waarvan we weten dat het goed is, dat we dat beter onder het voetlicht kunnen brengen. Want het is, hè, wat ik al zei, chemokuur word je ziek van, zie maar, dus het is slecht. En hoe ga je...
Nou, ik maak me wel zorgen over de algemene gezondheidsvaardigheden van mensen. We zitten in de geneeskunde met het probleem dat alles steeds ingewikkelder wordt en dat het steeds ingewikkelder wordt om het mensen uit te leggen. En mensen vinden ingewikkelde behandelingen eng, dat snap ik. Daarbovenop komt dat de gezondheidsvaardigheden, dus de kennis van je eigen lichaam, ziektes en kwalen en hoe behandel je dat zelf, is aan het afnemen. En mijn hypothese daarover is dat we de huishoudschool missen. Sinds de Tweede Wereldoorlog en tot 1980 gingen heel veel vrouwen voor het eerst naar de middelbare school. En driekwart ging naar de huishoudschool. En daar werd uitstekend lesgegeven op het gebied van hygiëne en ziektes. Voorkomen van infectieziektes, voedingsleer, productkennis, kinderverzorging. Hoe verzorg je zieke kinderen? Hè? Wat herken je aan ziektes? Hoe verzorg je zieke kinderen en wanneer moet je mee naar de huisarts? Hoe verzorg je zieke familieleden? Gewoon praktische basiskennis op het gebied van gezondheidsleer. En dan zijn er nog grootmoeders die het aan moeders overdragen. Maar inmiddels is die kennis aan het verwateren. En dat is een groot probleem. Dus als je mij naar de oplossing vraagt, dan zeg ik alle brugklassers, eerste huishoudschool. Leren om jezelf te verzorgen, jezelf gezond te houden. Gezond eten en leren wat je wel en niet moet doen. Iedereen een EHBO-cursus.
Precies.
Zodat je zelfredzaam bent op dat gebied. En zodat je weet wat wel zinvol is. En zodat je minder vatbaar bent voor de onzin van alternatieve behandelaars.
Nou, ik denk dat we daarmee wel kunnen gaan afsluiten.
Prachtig.
We hebben heel veel onzin voorbij zien komen met... deze aflevering, de filmpjes die we hebben laten zien, die staan vermeld bij onze podcast. Daar kun je ze in zijn geheel bekijken. Wat natuurlijk veel leuker is om een compleet beeld te krijgen. Maar voor nu gaan we er een eind aan maken. Teun, bedankt. En vooral Catharine, bedankt.
Ja, heel graag gedaan. Was gezellig.
Ja, absoluut.
Vond het leuk om je te hebben.
En kijk eens, veel plezier. Tot de volgende keer.
Oké.